je creëert veiligheid door een patiënt te benaderen vanuit ik heb geen oordeel over wat er gebeurd is. Ik heb geen oordeel over jullie situatie. Ik zie dingen waar ik met u over in gesprek wil.
Je luistert naar Spoedzorg, tussen de eerste en tweede lijn. Een podcast waarin ik, Marlijn Hendrik, op zoek ga naar de integratie van de eerste en tweede lijn binnen de spoedzorg. Het is deze week de Week tegen Kindermishandeling en dit wordt dan ook een bijzondere aflevering. Afgelopen zomer ben ik namelijk door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen gevraagd om een podcastaflevering te maken omtrent het thema kindermishandeling en de samenwerking binnen de keten. Een onderwerp waarvan we allemaal wel weten dat het belangrijk is, maar vooral ook dat het vaak gemist wordt en dat we te weinig melden. Hoe komt het nou en wat kunnen we hiermee? Ik spreek hierover met huisarts Jan-Paul Verdenjes, expert op dit gebied, spoedeisende hulparts Brigitte van der Kerkhof en lid van de sectie mishandeling en geweld van de NVSAA en vertrouwensarts van Veilig Thuis, Judith van der Linden. In dit drie gesprek bespreken we de verschillende rollen en uitdagingen, maar vooral ook wat je voor elkaar als zorgprofessionals kan betekenen. Want wanneer doe je het nou goed? Het is een eerlijk gesprek geworden met mooie lessen voor spoedeisende hulpartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, maar eigenlijk iedereen die in de zorg hiermee te maken heeft. Zodat we het samen een stukje beter kunnen doen voor het kind en het systeem eromheen. Even beginnen, want we hebben natuurlijk het thema kindermishandeling. Is best een precair en ingewikkeld onderwerp. En daar zijn we het allemaal mee eens, volgens mij. En wat ik merk is dat iedereen wel zijn eigen uitdaging tegenkomt in zijn of haar beroepsgroep. En ik zou eens even met jou willen beginnen, Brigitte. Wat maakt het nou zo lastig om dit bespreekbaar te maken, maar ook die samenwerking om dat goed te doen?
Nou, ik denk vooral dat de uitdaging in het type werk zit wat ik doe. Want als SIH-arts zit je eigenlijk 24/7 patiëntenzorg te doen en je ziet ze ook 24/7 uur lang. En dan is het vooral het uitzoeken van het moment vinden van hey, is dit nou, heb ik nou wel of niet een vermoeden? Mm-hmm. Het is namelijk nooit, bijna nooit eenduidig. En dat je denkt van nou, dit is echt kindermishandeling. En wat zijn dan de vervolgstappen die je dan kunt nemen? En ik denk dat bij ons het vooral ligt in het stukje dat je de patiënt en het systeem eromheen niet kent. En om het dan echt duidelijk voor jezelf te maken van nou, dit is, ik heb nu echt een vermoeden van kindermishandeling en ik ga verder. Daarnaast zitten we ook een stukje tijdsdruk achter. Want na mijn dienst is mijn dienst afgelopen. En door de meldcode is er altijd een uitdaging van oké, met wie ga ik dan nu overleggen? En hoe ga ik dan de stappen verder doen? Dus ik denk dat we wat dat betreft voor het beleid en de behandeling van deze categorie patiënten afhankelijk zijn van het netwerk eromheen. Dus de vertrouwensarts en de huisarts. Dus ik ben heel blij dat ik nu met ze aan tafel zit.
Ja, precies. En Judith, hoe ervaar jij dat? Want je hebt dan een melding. Je werkt met van allerlei soorten beroepsgroepen samen. Wat is jullie uitdaging nou? Waar lopen jullie tegenaan?
We lopen er deels tegenaan dat sommige beroepsgroepen nog een meldingsdrempel voelen. Dus terughoudend zijn in het melden. Misschien zelfs wel terughoudend in het volgen van de meldcode. En dat we, zeker als medische beroepsgroep, te maken hebben met beroepsgeheim. Waarvan ik als vertrouwensarts wel weet hoe dat werkt, beroepsgeheim en wat daar de knelpunten in zijn. Maar bij Veilig Thuis werkt meestal maar 1 of 2 vertrouwensarts. In grote regio's misschien wat meer. Maar er werken vooral maatschappelijk werkenden bij ons bij Veilig Thuis. En die hebben daar niet zo goed op hun netvlies. En als die dan net een SEA-arts of een huisarts net niet begripvol te woord staan daarin, dan is er al een beetje een knik in de samenwerking, terwijl het nog moet beginnen, het traject. Ja. En misschien is nog een knelpunt als het gaat om kindermishandeling. Hele jonge kinderen kunnen zelf het verhaal niet vertellen. Dus we moeten afgaan wat ouders vertellen en wat de ouders ons laten zien. Dus daarin is de samenwerking denk ik ook belangrijk. Want iedereen heeft een stukje van de puzzel.
Ja, precies. Ja, en dan ga ik even naar onze huisarts Jan-Paul. Wat vind jij nou als huisarts ingewikkeld in dat hele stukje van het melden, maar ook de relatie met de vertrouwensartsen? Want jij hebt een heel mooi artikel geschreven in 2021... waarin eigenlijk wordt gezegd van we weten dat we moeten melden en we weten ook dat het belangrijk is en we weten ook dat we veel missen. Maar toch melden we soms weinig, omdat we soms ook niet altijd het vertrouwen hebben in Veilig Thuis.
Ja, nee, maar dat is een ding. Kijk, wat mij het meest interesseert en waarom ik, is dat je er vroeg bij bent. En wij, hè, dat we vroeg netwerken bouwen als het ontstaat. Dat is de grote uitdaging. En als het overduidelijk is, dan meld je. Maar dan heb je ook nog die tussenstap. En daar maken heel weinig uit gebruik van het anonieme overleg. Ja. Hè, want in de gesprekken met de vertrouwensartsen is me duidelijk geworden dat ze heel veel informatie hebben ook. Dus ze hebben heel veel contextinformatie die wij niet hebben. Van scholen, van eerdere meldingen. Dus we kunnen elkaar enorm goed helpen. Dus maar de vooral stap 2, het anonieme overleg, dat moet beter. En het absolute melden als er sprake is van echte structurele acute onveiligheid, dat is overduidelijk. En ik ben dus heel erg geïnteresseerd in het vormen met elkaar van netwerken waarbij je elkaar persoonlijk kent, waardoor de drempels lager worden. Ja. He, dus als je aan de hand van casuïstiek elkaar zou ontmoeten, dat de drempels steeds lager worden. Dat is mijn uitdaging.
Ja, precies. Want we hadden het al even over het imago van veilig thuis hier naartoe. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, wij merken in ieder geval als wij bij mensen binnenkomen. Voor ons heten die de direct betrokkenen. Op de SEH en bij de huisarts zijn dat de patiënten. Mm-hmm. Maar de direct betrokkenen hebben vaak meteen als eerste reactie: jullie komen onze kinderen uit huis halen. En dat imago kleeft daar bij de direct betrokkenen. Maar ik denk ook bij sommige professionals of gewoon in onze maatschappij in Nederland is dat beeld ergens ontstaan. En dat blijft aan ons kleven. Terwijl natuurlijk, ik ga ervan uit, de uitgangspunt is dat kinderen bij hun ouders horen. En dat ouders de eerst best mogelijke ouders voor kinderen zijn. Dat sommige ouders wel bijzondere uitdagingen hebben voor zichzelf of in een situatie. En dat veilig thuis dan kan helpen om daarin een zo goed mogelijke balans te creëren die veilig is voor kinderen en ouders.
Ja. En hoe zie je daar, want de samenwerking met de huisarts is daar natuurlijk heel erg belangrijk in. Hoe ervaren jullie dat zelf?
Ik ervaar, als ik de huisartsen ken, wat jij al zei, Jan-Paul, als je elkaar kent, dan is de samenwerking helemaal niet zo'n groot probleem. Dan is het ons kent ons. Onbekend maakt onbemind, is denk ik wel een beetje. Wat het wel een knelpunt is, er zijn heel veel meer huisartsen dan vertrouwensartsen. Dus dan heb ik er heel veel te ontmoeten. Maar in principe, als ik goed kan uitleggen wat ik doe, wat mijn doel is van mijn werk en wat mijn beperkingen zijn en wat ze van mij wel kunnen verwachten, ja, dan ervaar ik niet zoveel problemen met de samenwerking. En wat helpt als ik ook een stukje transparant ben van wat ik weet van een casus. Als ik alleen maar kom halen en de huisarts moet zijn beroepsgeheim doorbreken zonder dat ik een beetje context geef en zonder dat ik zeg op dit vlak heb ik informatie nodig, dan wordt het ook lastig. Dan gaan huisartsen of andere artsen ook met de hak in het zand.
Ja, dus je moet wel weten waarom het belangrijk is,
ja,
dat je bepaalde, ja, informatie krijgt. Want hoe zit dat? Dat is natuurlijk best lastig, hè? Dat vind ik zelf als huisarts ook. Want je kent mensen, je wil het vertrouwen niet schaden. Je hebt een band met patiënten. En je hebt soms ook wel een beetje het gevoel alsof je ze een beetje tekort doet of zo. Of je bijna als een soort verraad pleegt misschien wel. Dan maak ik het heel zwart-wit. Jan-Paul, hoe kijk jij daar tegenaan als ik dat zo schets? Je bent al 30 jaar huisarts in Friesland.
35,
ja. Excuus.
Ja, maar goed, nee, maar dat is het grote punt. Je moet de vertrouwensband, maar dat is ook je kracht.
Precies.
Dus je kunt ook dingen gedaan krijgen. Je kunt tegen. Je moet natuurlijk altijd de woorden kindermishandeling vermijden. Je moet altijd dingen zeggen als het gaat niet lekker. En dan kunnen we je helpen. En dus dat is de kern. Dat je het heeft zeker als je op het moment dat jij zegt van goh, gaat het wel helemaal lekker? Het moet er ook een beetje uit hunzelf komen. Maar als er eenmaal een melding is geweest. Of er is dus bij de echte dingen, de echte structurele onveiligheden, dan is er geen discussie. Maar het is vaak juist dat grijzige. En de meeste mensen vinden het wel fijn om hulp te krijgen. Absoluut.
Ja.
En het is waar dat veilig thuis voor veel patiënten onveilig voelt. Maar zoals jij het schetst en het beeld wat jij oproept van veilig thuis, is heel positief. En dat lukt vast. En dat je met alle mensen die. Want een onveilige situatie voor een kind is eigenlijk altijd een systeemprobleem. Is ook altijd een levenslang probleem en zelfs vaak intergenerationeel. Dus dat degene die het nu pleger is, was tevoren slachtoffer. He, dus, en dat hele langdurige element is essentieel in ons beroep. En daardoor zou je samenwerking moeten hebben met de scholen en met de jeugdartsen en met veilig thuis.
Ja, precies. Dus die continuïteit is gewoon ontzettend belangrijk. Maar dus niet alleen de relatie met je patiënt, maar juist ook als zorgprofessionals onderling.
Ja.
Hè, als ik het zo hoor. Ja. Want Brigitte, ja, jij bent als spoedeisende hulparts. Jij ziet die mensen maar een heel kort moment.
Ja, en dat is soms lastig.
Ja.
Want je kent, ik denk dat je als huisarts en als vertrouwensarts, dan zie je het hele systeem erachter en heb je veel meer informatie. Maar het kan soms ook als je kracht werken. Want mensen komen op je SIA omdat ze hulp willen. Er is iets gebeurd. En je noemt het ook wel de golden hour. Met van, hè, dan zijn ze ontvankelijk voor hulp aanvaarden. En omdat je ze ook niet zo goed kent, ja, dan is het soms ook makkelijker om ook het uit te leggen en die stap te gaan nemen. Wat ik wel altijd zeg op de SEA is van ja, wat ik ook uitleg aan mijn collega's en wat ik zelf dus ook nooit doe, is ik beschuldig ze nooit op de SEA. Ik zeg inderdaad wat Jan-Paul eigenlijk ook heel mooi zegt van ja, het lijkt niet zo goed te gaan of ik snap niet wat er gebeurt en ik kan me de vinger niet opleggen, maar ik wil wel graag dat er verder nagekeken wordt. Want dat vind ik het lastige weer van de SEA-positie. Je hebt geen vervolgmogelijkheden. Dus je bent heel erg afhankelijk van het netwerk wat er omheen is, van de huisarts of van de vertrouwensarts. Mm-hmm. Maar daarvoor werkt de meldcode wel weer heel fijn, dat je nu heel als arts een heel mooi stappenplan hebt van hoe kun je dit nou het beste doen. En ja, dan is het anoniem eerst advies vragen of met de huisarts overleggen. Is dan wel heel fijn.
Ja, want doen jullie dat? Overleggen jullie? Want je hebt dan die patiënt op de spoedhuis in hulp. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Dan krijg je ook wel weer de uitdaging van mijn werk dat het 24/7 is. Weet je, overdag denk ik dat we steeds laagdrempeliger de dagpraktijk bellen. Want dan denk je van, nou, die huisarts die weet misschien ook iets meer informatie van wat moeten we nou. Maar in de ANW-uren dan zit je wel met, ga je advies vragen. En het advies vragen van een mede-beroepsgroep, dat kan met de vertrouwensarts of met een collega. En meestal is dat toch in het weekend of in de nachten met een collega. Kijk van, hé, wat doe je nou? Maar dan gaat het ook om dat goed te noteren. Dus dat lijkt me ook verder prima. Alleen dan mis je wel een beetje het overleg met de vertrouwensarts. Want ik denk juist met de vertrouwensarts kun je ook bespreken van, hé, hoe moet ik nou met mijn beroepsgeheim omgaan? Of hoe kan ik dit nou het beste noteren? Dus dat is wel van waarde. Dus dat probeer ik ook wel de hele tijd wel tegen mijn collega's te zeggen van, hé, je moet wel ook overleggen met de vertrouwensarts om dat in goede banen te kunnen leiden.
Wat merk jij dan van Judith? Als vertrouwensarts, gebeurt dat nog te weinig? Of hoe zie jij die samenwerking eigenlijk?
Ik denk dat het onbekend is bij sommige ziekenhuizen dat er 24 uur per dag een vertrouwensarts bereikbaar is. Wij hebben diensten 24/7. En er zit ook intern bij Veilig Thuis een stukje knelpunt. Want daar zit een soort voorwacht en daar zitten maatschappelijk werken aan de telefoon. Die hebben soms geen benul van die diensten van een spoedeisende hulparts. Dus soms wordt er wel eens gezegd van, oh, maar dan kunt u toch morgen om 8 uur even terugbellen. Of ze hebben niet in de gaten dat die stap 2 van de meldcode essentieel is op dat moment om te bepalen, kan ik door, kunnen deze mensen naar huis of kan ik morgen nog een keer terugbellen. Dus soms wordt er ook intern te weinig doorgeschakeld naar ons. En ook willen ze ons beschermen. Denken, nou, die ligt lekker te slapen, dat doen we morgen wel. Dus wij hebben intern ook een verbeterslag daarin te maken.
Nou ja, en ik denk dat het daarin ook belangrijk is, dat zeg ik ook altijd tegen mijn collega's. Als je belt met Veilig Thuis, vraag dan in ieder geval naar de vertrouwensarts. Want het is niet vanzelfsprekend dat je gelijk de vertrouwensarts aan de lijn krijgt.
En dan krijg je waarschijnlijk de tegenvraag, is het medische spoed of heeft het spoed? En dan zitten jullie met een fractuur die al lang in het gips zit, denk je, nee, het is geen spoed. Maar dan is de meldcodevraag, heeft eigenlijk wel spoed.
Ik zeg dan ook altijd, het heeft spoed.
Ja, dat is een goede tip.
Want dat is zeker een goede tip ook voor de collega's in het land, hoor. Want ik denk, ja, je belt niet voor niks.
Nee.
Nee, en het is natuurlijk ook nog een stukje opschrijven. Want daar hadden we het even over. Hè. Dat is natuurlijk ook, het is allemaal heel transparant. Judith, jij vertelde dan, ja, hoe krijg jij het dan binnen als wij zo'n code invullen?
Als je een code invult?
Nou, als je de meldcode hebt ingevuld en je krijgt een document, wat zie je daarvan? Komt dan een deel erin of alles erin? Of?
Nee, dan komt bij ons in ieder geval heb je een online digitaal meldformulier. Precies. Of een Word-bestand wat je kan invullen en scannen en doorsturen. En dan krijg ik alle tekst die de arts, die de SEA's of de huisarts heeft ingevuld, die krijg ik voor mijn neus. en dat, daar hadden we het in het voorgesprekje ook even over. Dat het belangrijk is dat wat je schrijft, dat is ook de informatie waar ik het mee moet doen. Dus alleen van een kind met een fractuur en ik vind het verhaal niet kloppen, is te weinig voor mij als vertrouwensarts. Want ik wil weten, waar zit die fractuur? Wat is dan het verhaal van de ouders? En waarom volgens jouw expertise kloppen die twee verhalen niet met elkaar? Dus je moet volledig en zorgvuldig daarin zijn. Maar ook als er bijvoorbeeld contextinformatie is van dat ouders op de RCH ook nog ruzie hebben gemaakt met elkaar, dan is ook het woordje ruzie te vaag. Want hebben ze geschreeuwd, hebben ze woorden gebruikt, heb je opgevangen waar die ruzie over ging. Dus dan moet je zo concreet en feitelijk mogelijk beschrijven, zodat ik goed kan inschatten hoe die situatie was, dat ik eigenlijk de film voor me zie. En het tweede voordeel daarvan is dat wij deze meldtekst soms letterlijk voorlezen aan de patiënten, aan de cliënten, aan de betrokkenen. En als jij daar ongenuanceerde woorden of oordelen gebruikt, ja, dan moet ik dat eerst weer lijmen in het gesprek voordat we door kunnen. En als je feitelijk blijft van, nou, meneer en mevrouw kregen ter plekke een woordenwisseling, ik heb de woorden kut, hoer en dat en dat gehoord, het ging volgens mij over een telefoon die afgepakt was, Daar kan niemand van zeggen van dat is beledigend of dat zijn gewoon letterlijke teksten. Dat is ook mijn tweede advies.
Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is voor mijn collega's om te weten dat het dus allemaal transparant is.
Ja.
Want dan ga je het ook anders, denk ik, opschrijven en objectiever opschrijven dan dat je dat niet weet. En ik denk dat daar nog wat onwetendheid over is in het land.
Daar valt ook winst te behalen.
Ja.
Want Jan-Paul, het niet-pluisgevoel. Jij weet daar veel van af. Wij schrijven dat best wel een paar keer af en toe in het jaar op. Als ik naar mezelf kijk, niet pluisgevoel of je benoemt het als je iemand instuurt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor dit thema.
Mm-hmm.
Wat kun je daar nou over zeggen, over dat niet pluisgevoel?
Nou, niet pluisgevoel is een soort ongemakkelijk gevoel van er klopt iets niet in een verhaal. En dat moet je aanzetten tot nader exploreren, nauwkeurig onderzoeken, hypotheses overwegen. Dus het zet je aan tot nader actie. Maar om in deze materie op te schrijven dat iets niet pluis is, is gevaarlijk. Want het is een oordeel. Een patiënt, dat gaat over de transparante, kan in alle systemen kijken. Dus als die leest dat jij een oordeel hebt gegeven dat niet pluis is, dat is gevaarlijk. Dus je moet objectief, dat hebben we al vaak omschrijven. Maar het is verder een hele belangrijke signaal voor jezelf. Het is een soort objectief, subjectief bedoel ik, alarmsymptoom wat je heel erg serieus moet nemen. Maar dus als je in de communicatie met een patiënt, dus wat je opzet is gevaarlijk. Maar met een collega kun je er wel over communiceren. Kun je wel zeggen, nou, ik had om die en die reden een niet-pluisgevoel.
Ja. Ja, en in stap 2 ook, als er overleg is met de vertrouwensarts, zal ik altijd mee exploreren. Wat maakt dan dat je een niet-pluisgevoel heeft?
Dan ga ik het
vragen stellen zodat dat concreet wordt.
Precies.
Ja. En dan kunnen we dus ook helpen bij welke formulering gebruik je dan in de melding en in je dossier.
Ja, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is ook om te weten dat een niet-pluisgevoel is dus eigenlijk een begin en niet het oordeel. En dat het daarmee dan genoeg is. En dat klinkt heel logisch.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel het gevoel dat we dat soms zo noteren.
Ja.
En dat we dan denken van, nou, maar dan snapt iedereen wel wat we bedoelen. Maar dat is dus helemaal niet zo.
In sommige geldt het wel.
Ja.
Dat soms niet pluisgevoel betekenisvoller is dan objectieve alarmsymptomen. Dat is waar. Maar in deze materie is het gevoelig. Echt gevoelig.
En je vertelde net ook iets over het tuchtcollege zelfs.
Ja. Dus als jij opschrijft in een systeem dat je niet pluisgevoel hebt, dan verwacht het tuchtcollege dat je er iets mee doet. Met andere woorden, op het moment dat jij, stel je voor, je hebt een vermoedelijke kindermishandeling, je schrijft op het is niet pluis, dan moet je er ook iets mee doen. Het kan niet zo zijn dat je het opschrijft en er niks mee doet. Dus dat geldt voor de somatische dingen, maar ook voor deze dingen. Dat klopt. In feite vond het tuchtcollege al ver voordat de wetenschap over was dit een onderdeel van je professionele toolbox. Ja,
ja, mooi. Hey, we gaan even door naar het volgende thema. Want het is iets waar we allemaal graag iets mee willen. En we hebben eigenlijk nu al een beetje besproken wat vinden we nou lastig. Wat gaat er eigenlijk al goed in die samenwerking? Wat merk je nou dat het eigenlijk al wel goed gaat, Judith, als ik naar jou kijk?
Nou, de meldingsbereidheid is nog steeds aan het toenemen. Ieder jaar weer krijgen we meer meldingen. Ik merk als ik praatjes hou bij lokale ziekenhuizen, huisartsen en ketenpartners, dan als je ons kent ons, dat helpt ook heel erg goed als je elkaar kent. En dan is meestal mijn boodschap, als na vandaag in ieder geval in stap 2 contact wordt opgenomen met ons en gevraagd wordt naar de vertrouwensarts, dat werkt heel goed. Als je elkaar een keer aan de lijn hebt gehad, dan is ook niet meer, dan ben ik niet meer veilig thuis, maar dan ben ik Judith, de vertrouwensarts, met wie je kan sparren of overleggen, heel laagdrempelig. Dus dat gaat ook steeds beter. En ik heb het idee dat er steeds meer alertheid is, ook op het thema kindermishandeling. Het is zoveel in het nieuws en in de media geweest dat ik heb, dus denk ik, nog weinig beroepsgroepen die niet weten dat er een meldcode is en dat je dan de stappen te zetten hebt. Dus er gaat heel veel al heel goed. Misschien is dat ook de andere kant van de medaille. Doordat er zoveel goed gaat en je elkaar steeds meer treft, ga je ook meer de verfijning en de knelpunten vinden. Dus, maar er gaat heel veel heel goed.
Nou, dat is fijn om te horen. En Jan-Paul, want jij hebt ook het een en ander georganiseerd de afgelopen jaren. Mm-hmm. Kun je daar eens wat over vertellen?
Nou, we hebben dus een onderzoek gedaan van hoe huisartsen het concreet aanpakken. En dat leverde veel gezichtspunten. En dan hebben we een congres georganiseerd met alle betrokken groepen. En daarin onderscheiden wij de eerste schil. Dat zijn de mensen die in eerste instantie, daar voeg ik nu aan toe, de spoedeisende hulparts. Nee, maar die hadden wij niet als specifieke groep uitgenodigd toen.
Zij nou, zo bestaan wij nog niet.
Nee. Maar we hadden dus de huisartsen, de jeugdartsen, de scholen. Dat is dan de eerste schil. Daar zie je eigenlijk in een hele vroege fase, neem je het waar. En daarbuiten hadden we Veilig Thuis en de gemeente met de gebiedsteams en de psychiatrie en de psychologie uitgenodigd. En er was een enorme bereidheid om met elkaar, waar weet ik hoeveel workshops, en daar iedereen voelde zich gewoon heel erg gezien en gehoord. En in de aanloop hebben we ook een gesprek gehouden met de slachtoffers. Die waren in het hele congres overigens ook aanwezig. Waar slachtoffers en ouders en alles waren aanwezig tijdens het congres. Zichtbaar ook. En liet zich ook horen. Maar toen hebben we ook een spiegelgesprek gehouden. Waarbij een aantal slachtoffers spraken. Met twee therapeuten en wij als organisatoren eromheen. En de eerste vraag was, wie waren er op de hoogte? En het schokkende was dat ze vertelden, iedereen was op de hoogte. Dus, en wie maakt het verschil? En daar, dat was ook een prachtig antwoord. Iedereen kan eigenlijk het verschil maken. Maar het is degene die de vraag stelt, die doorvraagt. Degene die zijn 06-nummer en zijn e-mailadres geeft en de ander vasthoudt. En de ander helpt om hulp te organiseren. En meewerkt aan het opbouwen van een persoonlijk beschermend netwerk. Dat was het, de clue, zeg maar. En dus ja, dit is fantastisch om hier te zitten, hoor. Ja. Ik zie het hier ook gewoon. De sfeer is hier goed. En daar begint het toch mee, de toegankelijkheid.
Ja. Ja, precies. Maar eigenlijk is het dus ook die veiligheid creëren voor de patiënt, waar je nou ook bent. Of dat nou op de huisartsenpost is, op de spoedeisende hulp, thuis of door Veilig Thuis, dat je dan een gesprek met iemand, meestal ook thuis, aangaat. Iemand moet zich veilig voelen om zich kwetsbaar te kunnen opstellen en daardoor ook hulp te aanvaarden. En ja, dat we daar eigenlijk allemaal ook een bijdrage in kunnen leveren, door ook aan te geven dat Veilig Thuis er is om te helpen, ja, en niet om je kind af te pakken.
Ja.
Om maar even zo te zeggen.
Maar ook nog een stap daarvoor. Je creëert veiligheid door een patiënt te benaderen vanuit, ik heb geen oordeel over wat er gebeurd is. Ik heb geen oordeel over jullie situatie. Ik zie dingen waar ik met u over in gesprek wil. Want als je meteen in de dader, slachtoffer, goed, fout gaat. Het zijn vaak al kwetsbare gezinnen. Die zijn al op heel veel andere vlakken veroordeeld of beoordeeld. En ieder oordeel wat daarbij komt, zet de deur dichter op slot.
Ja, wat ik ook altijd aan mijn collega's probeer uit te leggen is, ben nieuwsgierig, ja, naar wat er gebeurt, zonder oordeel inderdaad. Probeer het plaatje in je hoofd helder te hebben van wat is hier nou gebeurd en vraag door. Ja. Zonder daar gelijk een oordeel van dader of slachtoffer op te plakken.
Ja.
Dat is denk ik voor elke beroepsgroep van toepassing.
Ja, maar dus voor meer mensen dan we soms denken. Want ik hoor ook wel eens collega's zeggen op de spoed van, wat kan ik nou als spoedeisende hulparts?
Ja, ik denk dat wij als mankement zien, als SEH-artsen, dat we dat korte moment hebben en geen vervolg hebben van, ja, wat kan ik nou? Ik zie ons als SEH-arts eigenlijk ook vooral een signalerende functie hebben. Zo van, er klopt hier iets niet. En het moment om door te pakken. Dat is denk ik vooral het belangrijkste wat je als SEH-arts kan toebrengen aan dit thema. En daarvoor is denk ik gewoon het belangrijke dat je inderdaad het contact hebt met je netwerk, met de huisarts, met de vertrouwensarts.
Ja. Hoe kunnen we dat netwerk nou een beetje versterken?
Dat blijf ik nog steeds een heel lastig onderwerp vinden, met name omdat het de groep best groot is. Maar we hadden het... het begint al wel een beetje te komen. Ik denk, je hebt je MDO's, je hebt je aandachtsfunctionarissen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is als SEH-arts zijnde van weet binnen je ziekenhuis wie je moet benaderen. Weet je, elke vakgroep SEH heeft iemand die zich de kindermishandeling, in de werkgroep kindermishandeling zit. Dus die daar iets mee te maken heeft. Ook ziekenhuis heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. En ook de kinderartsenvakgroep hebben iemand die hier gespecialiseerd in is. Dus weet je hulplijnen te vinden binnen je ziekenhuis. En die kunnen dan denk ik vooral de taak hebben om verder het netwerk buiten het ziekenhuis te weten. Want toevallig, ik ben ook degene in de vakgroep SEH die de kindermishandeling onder de hoede heeft. Ik weet inderdaad in mijn regio welke vertrouwensartsen ik kan benaderen. En dat werkt goed. Zo zou het eigenlijk overal wel moeten gaan.
Hebben jullie in het ziekenhuis ook maandelijks dat de vertrouwensarts naar het ziekenhuis komt en dat je samen casuïstiek bespreekt?
Ja, dus je hebt zo'n werkgroep waar vooral de grijsgebieden, waar je het niet helemaal weet van wat kunnen we daar dan het beste mee doen. Daar worden dan de kindermishandeling de casuïstieken bespreken. Ja, en dat is volgens mij ook in elk ziekenhuis is het zo dat ze in ieder geval een vorm van casuïstiek bespreking moeten hebben.
Die vind ik zelf ook heel helpend. Want je ziet ook, je treft elkaar, je bespreekt veel casuïstiek. Want sommige casuïstiek gaat ook over normen en waarden. Hè? Wat is goed genoeg? Wat vinden we niet goed genoeg? En je moet samen een normen- en waardekader eigenlijk ontwikkelen. Want dat is niet van één mens of één persoon. En door er met elkaar over te sparren en te praten, ontwikkel je een beetje een gelijkgestemdheid daarin. Zodat je makkelijker daar met elkaar over kan hebben.
En het mooie van bij ons in de werkgroep, en dat is de inhoud. Dus de mensen die in die werkgroep zitten, is volgens mij in elk ziekenhuis weer verschillend. Maar bij ons zit bijvoorbeeld ook de ambulance er wel bij. Ja. Ik denk, dat vind ik zelf als SEH-arts een hele waardevolle. Met name omdat ik ook merk dat collega's soms wel eens zeggen van, ja, maar de ambulance heeft al een melding gedaan en dan zelf geen melding meer willen doen. En dan kan ik daar in ieder geval wel van zeggen van, ja, maar het is juist goed om zelf ook een melding te doen, want jij hebt weer andere objectieve dingen ontdekt die je dan waar Veilig Thuis weer wat aan heeft om mee verder te gaan. Dus die samenwerking is wel fijn. Ja. Wat wel het lastige is, is de huisarts zit daar meestal niet bij. Alleen
op
uitnodiging. En dat hebben we soms wel, maar niet standaard. Maar ik denk dat het wel goed is. Dat vind ik nog een. Hoe kun je de huisarts daar nou goed bij betrekken?
Dat
is
wel. Vertel.
Nou ja, dat zou je. Want je had ook de suggestie om met de huisarts te bellen over zo'n grijze situatie. Dan zou je dat kunnen voorleggen. Dan zou je kunnen zeggen, nou, ik bespreek het nu met je. En weet u wel dat wij één keer in de dan en dan hebben een bespreking van de grijze. Er komt ook de vertrouwensarts. Als u het op prijs stelt, dat is dan en dan, dan bent u ook van harte welkom. En dan eventueel vlak voor die tijd nog een keer die uitnodiging herhalen. Op die manier krijg je, en dan nodig je 2-3 huisartsen uit. En dan bouw je langzamerhand een.
Ik denk dat is ook het goede wat je net ook zelf voorstelde. Hè, van met name de patiënten in dat grijs gebied, waar je advies hebt van de vertrouwensarts. Of dat je een melding hebt gedaan. Om dan in ieder geval niet of de vertrouwensarts of de huisarts te benaderen. Maar dat je en doet. Dus dat je de huisarts eigenlijk ook altijd daarna benadert. Ik denk dat iets is wat we niet standaard doen. Maar dat wel een goede is om zo het hele netwerk bij elkaar te krijgen. Dat je daar als SEH-arts wel een functie in kan hebben.
Ja. Het heeft misschien nog een voordeel, bedenk ik me nu. Bij sommige Veilig Thuis zijn grote wachtlijsten ook. Dus als er een melding binnenkomt en het is een beetje een grijze melding, waar je nog niet precies weet, het is zo acuut, we moeten er nu iets mee doen, dan ligt die bij ons ook op een stapeltje. En door en de huisarts te betrekken en ons in een vroeg stadium, dan kan de huisarts, die weet dan alvast, er is daar iets niet goed gegaan. Dus dan heb je wel meer bedding voor die tussentijd.
Ja. En die kan alvast op onderzoek uitgaan.
Stel, je krijgt dat vanuit de spoedhuis en hulp. Of je krijgt dat te horen, Jan-Paul. Jij bent dus al heel lang huisarts. Hoe ga je dan naar zo'n patiënt toe? Hoe pak je dat aan?
Nou ja, dan stappen we op de fiets. En dan gaan we er naartoe. Maar we bellen ze eerst even op. Dan zeggen we gewoon van, nou, ik heb een bericht gekregen dat er iets gebeurd is in het weekend. We zijn op de SCH geweest en dat was die SCH, ze heeft mij gebeld. En die was gewoon benieuwd van hoe dit allemaal tot stand is gekomen. En die was ook benieuwd naar hoe het nou eigenlijk bij jullie gaat. En vind je het goed als ik langskom? In principe ga ik daar langs.
Mooi.
Om in de huissituatie te zien.
En Jan-Paul, wat wel belangrijk is dat je dan als SCH wel de transparantie hebt gegeven. Ja. Dus dat je dit ook zo met de huisarts hebt besproken.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat is wel een goede tip voor de luisteraars. Ja. Omdat je het in ieder geval aangeeft van, hey, ik snap het niet zo goed. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik wil graag dat een collega van mij verder onderzoek doet. En daarvoor ga ik de huisarts bellen, zodat hij dat weet.
Ja, en dan, dat je dat inderdaad vastlegt in je systeem.
Ja.
Ja, dat is inderdaad essentieel. Gewoon een hele mooie toevoeging. Maar dan gaan we er gewoon op af. Ja,
en dan zo'n gesprek, hoe doe je dat dan? Zeg je dan, wij denken aan mishandeling.
Nee, dan zeg ik eerst een kopje thee. Nee, je begint niet meteen.
Nee,
je gaat gewoon zitten en nou, hoe gaat het? En als je een referentie hebt in het verleden dat iemand ergens voor langs is geweest. In dat voorbeeld wat ik gebruikte, dat de buren een melding hadden gedaan. Ja, iemand is op een gegeven moment alleen komen te staan. En ik was gewoon benieuwd hoe zich dat ontwikkeld heeft.
Ja.
En hoe je die zorg voor je kind, die gestalte geeft. Wie help je mee? Sta je er alleen voor? Heb je hulp? En hoe vind je zelf dat het gaat? Nee, dat is... Kijk, we kunnen ook wel binnenkomen. Dat is echt... Ja. Je stapt zo binnen.
Maar het mooiste is even... Dat is de superpower van de
huisarts. Ja. Dus dat is heel prettig.
Ja.
En dan zie je gewoon, is het huis verzorgd? Ja, je hoeft maar naar toiletten gaan en je weet. Ja. Nee, maar dus je hebt heel snel heel veel informatie. We gaan in principe op af.
Ja. En wat doe je dan als je dan toch denkt, nou, er is wel wat extra steun en hulp nodig. Hoe ga je te werk?
Dan ga je dat uitbreiden en dat kun je op de binnen de eerste schil. Hè, dat zijn de jeugdartsscholen. Je kunt zeggen van wat vind je het prettigst? Je kunt opvoedingsondersteuning krijgen, stevig ouderschap. Je kunt voorzorg krijgen via de jeugdartsen. Op school heb je ook aandachtsfunctionarissen die kunnen helpen. Dus er zijn allerlei dingen. Maar we zorgen in principe ervoor dat er een contact komt. En dan wat bij de huisarts past, is dat je dan vervolgens tegen de patiënt zegt, kom elke week even langs om te, of één keer de twee weken even langs om te vertellen hoe het gaat. En als ze dat niet komen, nou, dan bellen ze op. Zo van, goh, we hadden een afspraak. En, ja, het mag ook wel telefonisch, als je dat liever hebt. Maar hoe gaat het?
Ja, dus ook concrete steun eigenlijk voor het systeem. En niet alleen maar kijken hoe het gaat, maar dus ook wel iets doen.
Praktische dingen.
Juist, ja.
En ook echt op het spreekuur laten komen. Want een hoop artsen denken dat het heel belastend is. Dat is het niet. Als ze gewoon op het spreekuur komen, ze hebben een lange afspraak en even praten. Dat valt helemaal goed te integreren in de gewone huisartspraktijk.
Ja, dus ook als je druk hebt als huisarts.
Geen punt.
Moet lukken.
Makkelijk.
Ja, en je moet elkaar dus een beetje helpen, hoor ik hier ook. Want ik hoor ook jou zeggen van, joh, ze mogen ons altijd bellen en wij zijn zeer bereid om te komen kijken. Maar soms zijn wij heel druk. En ik hoor jou ook zeggen als huisarts, wij kunnen ook een heleboel doen. Maar je zult natuurlijk ook genoeg huisartsen hebben die soms zeggen, nou, ik heb echt een hele drukke week, dat lukt me nu even niet. Je mag elkaar daarin vinden dus en elkaar daar ook in aanvullen.
Zeker.
Ja. Sterker nog, je hebt elkaar nodig.
Ja, al hebben we natuurlijk wel allebei een beetje een ander doel. Want ik denk dat de huisarts blijft vooral naast het gezin staan en meekijken hoe gaat het. En wij hebben als eerste de wettelijke taak om te kijken, is het hier veilig in dit systeem of niet veilig? Mm-hmm. En dus wij gaan wel met een iets andere scope naar de gezinnen toe. En niet vanuit het oordeel, maar wel... Wij moeten dat oordeel wel vellen over de veiligheid.
Ja.
Dus daarin doen we net... Onze huisbezoeken zien er denk ik net een beetje anders uit.
Maar ja, wij hebben natuurlijk die meerjarige informatie over een systeem. Dus we hebben ook wel een idee over veilig onveilig.
Ja.
Maar niet altijd sluitend, hoor. Maar wij hebben wel dit is een goed gezin, dat loopt goed. Of dit is een gezin waar fris in zit, waar zorg in zit.
Mm-hmm.
Ja, want hoe ziet jouw bezoeker dan uit, Judith? Als jij daar langs gaat?
Als ik langs ga, is er wel natuurlijk altijd een medisch component. Dus bijvoorbeeld een fractuur bij een jong kind, wat niet verklaard is, waar geen goed verhaal bij is. Dan gaan wij in gesprek met deze ouders om te kijken van wat is er op de dag dat de breuk geconstateerd is en de dagen daarvoor allemaal gebeurd. Waar zijn jullie geweest? Om te kijken van, krijgen wij een passend verhaal bij deze breuk? En als dat verhaal niet passend is, dan hebben wij ook gesprek over hoe gaat het überhaupt bij jullie. Hè? Want wat is er dan, wat kan er dan anders nog gebeurd zijn? En dan zijn alle domeinen komen dan aan bod. Hè? De relatie van de ouders, de financiële zorgen, de woonsituatie, hun eigen opvoedsituatie als kind. Dus we proberen een heel verhaal te krijgen van dit systeem. En daarna gaan wij informanten benaderen. En dat zijn dan ook vaak de huisarts, de school, de jeugdarts. Misschien een spoedeisende hulparts als die erbij betrokken was, kinderarts. Om zoveel mogelijk puzzelstukjes bij het verhaal te krijgen. En dan altijd met de insteek, wat is er gebeurd? Verklaart dat deze breuk? En is er dan mogelijk iets gebeurd? Is het toch mogelijk kindermishandeling? Eigenlijk heb je drie dingen. Is er iets medisch aan de hand? Is er een ongeluk gebeurd? Of is er kindermishandeling? En als er sprake is van kindermishandeling, dan gaan wij op zoek naar passende hulp om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Dus niet zoals het imago is, als er kindermishandeling is, moet het kind eruit. Nee, als er kindermishandeling is, moeten we zorgen dat we de problemen in kaart brengen. En dat er voor die problemen zodanig hulp komt dat een kind bij ouders kan blijven. Ja. Met ondersteuning.
En hoe ervaren ouders dat?
Nou, de binnenkomst is altijd wel, ze voelen het altijd toch als bedreigend. Omdat dat imago van, nou komt veilig thuis, onze kinderen weghalen. Ja, dat speelt bijna altijd wel. Daarom probeer ik dat zo snel mogelijk op tafel te leggen. Van, hebben jullie die gedachten ook?
Oh ja.
Nou, dat is niet zo. Wij gaan eerst kijken wat er aan de hand is. En kijken hoe dit gekomen is. En hoe eerlijker en opener jullie vertellen wat er gebeurd is, hoe makkelijker wij passende hulp kunnen vinden. Want als een kind een breuk heeft doordat ouders overbelast zijn en het kind is gevallen door een hele, ja, toch een soort ongeluk vanuit overbelasting, is dat iets anders dan als een van de twee ouders een agressieregulatieprobleem heeft en zijn woede op zijn kind heeft afgevuurd.
Ja.
Dan heb ik andere hulp nodig dan in het andere geval.
Ja. En toch hoor ik ook heel veel overlap tussen jullie twee.
Ja, dus eigenlijk, er is overlap, maar ik denk dat onze doelen soms net een beetje verschillend zijn. En wij zijn er echt, wij zijn er in principe kortdurend. En een huisarts is natuurlijk eigenlijk bij wezen van levenslang aanwezig. Dus wij zijn passanten. Maar daarom is die samenwerking zo mooi. Want als we dit samen doen, met rondom een gezin gaan staan, dan heeft een gezin en voor de korte termijn de juiste hulp en longitudinaal. En bemoeienis van ons heeft heel veel impact op gezinnen. Dus ook als aan het eind van de rit de conclusie is, er was geen sprake van kindermishandeling, er is een ongeluk gebeurd, dit gezin heeft heel veel pech gehad, dan is de huisarts ook weer degene die dit gezin opvangt van, oh, de impact van onze bemoeienis. Dat ze weer hun verhaal kwijt kunnen van, nou, veilig thuis, we vonden dat heel spannend en we slapen er nog steeds niet van. Of we durven nou nooit meer, als we een blauwe plek hebben, bij u langs te komen, want dadelijk is er weer een breuk.
Is dat zo?
Ja. Soms moeten we ouders na onze bemoeienis helpen met normaliseren. Dat ze opnieuw met iedere medische vraag naar de huisarts of naar de eerste hulp mogen gaan. En dat ze niet bang blijven dat wij dan weer komen en weer onze vergrootglas op het systeem leggen.
En is het dan ook door jullie benadering, of is het gewoon überhaupt het idee dat Veilig Thuis meekijkt, dat er iemand meekijkt met jouw opvoeding van jouw kind, en persoonlijker wordt het denk ik bijna niet,
ja, allebei,
dat al zoveel impact aan zich heeft?
Nou, dat aan zich, dat is al, sowieso. Maar daarnaast doen wij soms ook dingen die voor ouders niet heel impactvol zijn. Bijvoorbeeld in de fase dat je nog niet weet, is die breuk nou een ongeluk of iets medisch of kindermishandeling, zetten wij soms extra ogen in huis. Zodat als er weer een blauwe plek komt of weer een breuk, dat die extra ogen kunnen vertellen, nou, ik ben er 24 uur bij geweest, er is niks gebeurd, of jawel, oh ja, toevallig viel die net deze week ook van de commode, ik heb het zien gebeuren. Die extra ogen in huis, ja, stel je maar eens voor dat je schoonmoeder of je buurvrouw of je broer 2 weken lang bij jou in huis zit. Het is heel veel, heeft heel veel impact.
Richt het dan ook schade aan? Gekke vraag misschien, maar...
Nou, daar hebben we het wel over. Soms is onze betrokkenheid richt schade aan.
Ja.
Dus die balans moeten we ook heel, heel zorgvuldig in de gaten houden. Daarom zeg ik wel eens gekgerend van, mogen ouders soms ook fouten maken? En mag er soms ook iets gebeuren wat onveilig was? Tenminste, alle ouders die maken denk ik wel eens onveilige dingen mee. En op zich kun je het dan SEC kindermishandeling noemen, maar mogen er ook foutjes gebeuren? En tot welke orde grootte dan? Ja. En moeten we dan altijd onze hele scala aan interventies doen? Of mogen we soms ook het voordeel van de twijfel geven? Ja, dat zijn hele mooie morele en ethische dilemma's.
Ja, ik vind het heel mooi dat je dat eerlijk durft te zeggen, eigenlijk.
Ja. Nou, ik kwam er ook op omdat ik denk, juist daarin, als we samenwerken met de huisarts en met andere betrokkenen, dan wordt dat plaatje wel completer. Want wij hebben even een hele korte inschatting, maar een huisarts kent een gezin misschien al 3 generaties lang. En dat maakt wel uit voor het beeld wat je hebt van een systeem.
Ja. Dus ook om die negatieve impacten voorkomen misschien, heb je toch echt de huisarts ook nodig?
Nou ja, ik word helemaal blij van hoe Jan-Paul zijn werkwijze is. En ik gun iedereen zo'n huisarts. Ja. Ja. En ook mezelf in de samenwerking. Ja. Het voelt heel laagdrempelig. Ja. En ook van bewijzen van, nou Jan-Paul, ga jij morgen eerst langs? Of ga ik of gaan we samen?
Gaan we samen, ja, dat zat ik nog te denken. Ja. Ja. Wij hebben inderdaad een complementaire stijl die elkaar heel goed aanvult. Je zou best samen kunnen gaan.
Ja.
Is dat denkbaar?
Nou, voor mij wel.
Oh, grappig. Dat is echt leuk.
Ja.
Dat zou echt patroondoorbrekend zijn.
Ja. Ik heb ook wel eens voor de SEH bedacht. Volgens mij hebben huisartsen en mensen op de SEH ook mogelijkheid tot videoconsult met bijvoorbeeld een dermatoloog of een oncoloog of een orthopeed.
Zeker.
Dat zo'n videoconsult ook voor de vertrouwensarts, dat we dat zouden kunnen inregelen. Dat je op de SEH ter plekke zegt, ik bel met de vertrouwensarts. Er zit de patiënt er bij wijze van spreken gewoon naast. En dat we heel open bespreken, wat zie jij, wat vind ik daarvan en wat is dan nu nodig?
Dat zou inderdaad wel super transparant zijn. Ik denk wel dat het patroon doorbreekt. Ik denk dat er een drempel ervaren kan worden, omdat het dan echt helemaal transparant is. Maar dat is denk ik wel waar je uiteindelijk naartoe zou willen.
En misschien om te beginnen met de patiënten die jij hebt, die de personen die mishandeld zijn. En wel weten van, ik wil uit dit patroon, maar ik durf niet. Ja. Want als ik nu naar de politie ga, dan ben ik morgen uit huis gezet of mijn land uitgezet of ik ben dan niet veilig. Dat soort type casuïstieken, als je dan een videoconsult hebt met ons en wij kunnen uitleggen, als er een melding komt, doen wij stap 1 tot en met stap 6.
Nou, om de drempel te verlagen voor, en dan zit ik met name aan inderdaad, als je het over huiselijk geweld hebt waar kinderen bij betrokken zijn, dan merk je dat de partner die ook slachtoffer is, nog wel eens het lastig vindt dat je een melding wil gaan doen. En sowieso een super lastige situatie voor alle betrokkenen. Dan zou het denk ik wel heel erg goed kunnen helpen om dan al gewoon een 1-op-1 contact met de patiënt te hebben als vertrouwensarts.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk goed reden. Nou, leuke idee.
Kijk, als je goed. Ja. We gaan even door, want ik wil een beetje richting een afronding gaan. Want ja, het is natuurlijk een beetje van heel veel dingen gebeuren daarna, maar wanneer doe je het nou goed? Dat wil ik jullie allemaal even vragen. Brigitte, wanneer doe je het nou goed? Goed genoeg?
Nou, ik denk zelf dat het, als je goed naar je eigen gevoel luistert, want ik denk dat wij als dokters allemaal wel een sensor hiervoor hebben. En dat is bij de een wat gevoeliger dan de ander, maar dat kun je zelf wel trainen. En als je dat sensor aangaat, en dan heb ik het even over het niet-pluisgevoel van, hey, dit klopt niet. Dat je dan gaat denken van, hey, ik word nieuwsgierig. Wat klopt er niet? Het gaat objectiveren en dat serieus neemt. En als je dat serieus neemt, dan je netwerk weten van vertrouwensarts consulteren of de huisarts. Dan doe je het goed.
En toch even bellen naar je nachtblok als je dus zo'n casus hebt gehad.
Nou ja, dan is het inderdaad van eerst slapen. Want ik denk dat anders krijg je geen goed verhaal. Maar daarna wel het moment hebben van, hey, ik ga nog even die huisarts bellen.
Ja, mooi. Judith, wat zou jij degene die nu aan het luisteren willen meegeven?
Ja, wanneer is het goed doen? Met betrekking tot de meldcode kindermishandeling.
Ja, en ook de samenwerking.
Even kijken. Dat ze zelf vanuit een positiever beeld veilig thuis benoemen naar de patiënt. Dus meer vanuit vertrouwen dan vanuit dat is een hele enge organisatie. En in ieder geval in stap 2 eerder contact opnemen met de vertrouwensarts van veilig thuis. Omdat we al heel vroeg in het stadium mee kunnen denken. En elkaar opzoeken zou mijn wens zijn.
Nou, prachtig. Mooi. Als laatste. Ja, last best. Jan-Paul.
Nou ja, een podcast maken met elkaar. Dat helpt. En goed voor het spreken. Maar nee, alle vormen van... Kijk, wij houden ontzettend eigenlijk van casuïstiek. En dat willen we allemaal goed doen. En we hebben allemaal wel en zwak voor onze gezinnen, voor onze patiënten. Ik denk iedereen, of je op de SEH zit of je bent vertrouwensarts. De brandstof is de relatie die je ervaart met je patiënten. En dus dat loopt, zoals we nu bezig zijn, loopt dat goed. Nee, ik vind dat we... kijk, je moet je veilig voelen bij elkaar. Je moet elkaar kennen. Ja. En inderdaad een positief beeld hebben van de intenties van de ander.
Ja.
En ook dat er achter, zelfs bij de mishandeler, gewoon vaak iets zit van een soort onvermogen wat ze mee hebben gekregen vanuit thuis. Dat je een soort compassie voelt voor de ander. Maar vooral ken elkaar, ken je patiënten, ken je systeem, ken je netwerk en doe dingen met elkaar. Ja. Zoals dit.
Dus eigenlijk moet je, patiënt moet je niet alleen veilig voelen bij jou als zorgverlener, maar als zorgverlener moet je ook veilig voelen bij elkaar.
Dat is het.
Prachtig.
Mooie.
Nou, dan sluiten we hiermee af.
Tot zover dit mooie gesprek tussen spoedeisende en hulparts Brigiet van der Kerkhof, huisarts Jan-Paul Verdenjes en vertrouwensarts Judith van der Linden. Wat me opviel is dat zelfs een gesprek zoals dit al voor veel verbinding zorgde en de mooie inzichten werden opgedaan. Want zoals het bij kindermishandeling nooit om het individu gaat, maar altijd om het hele systeem, is het organiseren van de zorg hieromheen eigenlijk niet heel veel anders. Afhankelijk van je beroepsgroep heeft iedereen een momenten waarin hij of zij het verschil kan maken. Waar de SEH'ers het golden hour heeft met een hele belangrijke signaleringsfunctie, heeft de huisarts het gezin goed in beeld en door de langdurige relatie makkelijker een opening. De vertrouwensarts beheerst over een schat aan extra informatie met betrekking tot de context zoals school, maar ook eerdere incidenten in het verleden. Samen kan je een hoop betekenen, maar daarin is één ding essentieel, namelijk zorgen dat je elkaar kent en zorg dat je vertrouwen hebt in elkaar. Dit doe je toch echt door te investeren in de relatie. Organiseer een congres, ga eens samen naar een patiënt toe of nodig elkaar uit voor een MDO. Dan kan je elkaar waar nodig is aanvullen en samen het verschil maken. Er is nog wel wat winst te behalen. Zo zou er veel vaker anoniem overleg kunnen worden en is het goed om te weten dat er 24 uur per dag een vertrouwensarts beschikbaar is. Je moet er alleen wel naar vragen. Bel als spoedeisende hulparts toch die huisarts op naar je nachtblok en nodig ze uit voor het MDO. En alleen het opschrijven van een diep pluisgevoel is niet voldoende. Je moet er dan ook echt een actie op ondernemen. Probeer daarin ook vooral te concretiseren wat je ziet en doe dat met nuance. Daarom maak je niet alleen de vertrouwensarts weer een stukje makkelijker, maar voorkom je ook onnodige onrust bij de patiënt. Wat ook duidelijk naar voren kwam, was dat Veilig Thuis niet het doel heeft om kinderen uit huis te plaatsen, maar juist te kijken waar steun nodig is. Een positievere blik hierop van zorgverleners onderling helpt hierbij. En als laatste, iedereen kan het verschil maken, ook jij.